Goed, ik denk dat er nog beamerondersteuning komt. Misschien even herinneren aan de vorige keer. Weet je nog wat we gedaan hebben? Ik besef dat deze studie zeker niet revolutionair is of heel veel nieuwe dingen. Maar eigenlijk wel om ons... onze visie op de plaats en de bediening van de vrouw eigenlijk een fundament te geven. En ook, ik denk vorige keer hebben we vooral die ene lastige tekst, die zwijgtekst gezien. Dus ik hoop dat u daarvan verlost bent, dat u niet meer het idee hebt, oh ja, alle vrouwen moeten zwijgen, punt. Want dat is dus toch niet zo. Hè? En zo zijn er nog een paar moeilijke teksten. We gaan vanavond ook nog één moeilijke tekst wel doen. Gaan even kijken hoor. Wat we hier krijgen. Dus dat was eigenlijk vorige keer. En ook wat ik zelf wel heel belangrijk vind. Ik heb een paar hulpmiddelen, een paar regels gegeven van bijbeluitleg, hermeneutiek. En ik weet wel, ja, nou, sommigen zeggen dat is allemaal niet nodig. Je leest toch gewoon je bijbel. Hè? Je leest gewoon en klaar. Maar om de Bijbel te bestuderen, ook om wat moeilijke teksten te lezen en te begrijpen, heb je toch iets nodig van die hermeneutiek. Weet u nog wat voor regels daar waren? Weet iemand nog één? Ja, geen dogma op een paar of één tekst, hè, wat soms gebeurt. Ja. Weet u nog iets? Dat is eigenlijk basiskennis, hè? Die moet je gewoon paraat hebben eigenlijk. Hè? De context, heel belangrijk. Ja, de context is heel belangrijk. Nog eentje misschien? Weet je er nog een? Soms woord, tekst, woorden zoeken. Hè? Woorden opzoeken. Dus dat is ook een enorme hulp als je... een moeilijke tekst hebt, je begrijpt het niet helemaal. En dan kijk je, wat zijn de kernwoorden? En dan ga je in je concordantie. Ja, dat is ouderwets, hè. Nu ga je in de computer kijken natuurlijk. Waar komt het woord nog voor? En dan lees je andere teksten. En dan helpt dat. Dan ga je ervan begrijpen. Ik vind het zelf eigenlijk heel erg belangrijk als je dat doet. Als je dat mee kan omgaan. En, want we lezen de Bijbel gewoon in onze dagelijkse stille tijd... Maar iedere keer als je iets tegenkomt wat je niet begrijpt, dan mag je wat dieper op de tekst ingaan. En dan, nou goed, die paar regeltjes die staan ook in de studie. Hè? Dus als je dat boek nog niet zou hebben, dat is... er gebeurt hier iets, zie ik nu. Even kijken wat hier nu gebeurt. Ik drukte ergens op en... het is weg. Ik heb alleen beeld nu. Kijk... Wat zijn we zonder techniek, hè?
Even terug aan het begin. Ik weet niet waar je zat.
Ja, dat is goed. Oh ja, nog eentje verder. Ja, dan weet ik het. Ja, dan weet ik het weer. Ja, is goed. Ja. Wat zouden we zijn zonder techniek, hè? Nu vanavond gaan we ook nog naar één lastige, één moeilijke tekst. Echt een moeilijke tekst. En als je gaat onderzoeken naar... moeilijke teksten, dan zul je ontdekken, zeker als je een studie daarvan gaat maken, dat er vaak allerlei verschillende uitleg is over zo'n bijbeltekst. Dus dat maakt het voor ons best lastig. En dan mag je zelf en samen overleggen, wat zou nou de juiste uitleg zijn. Hè? Nu vanavond gaat het over vrouwen in de Bijbel. We gaan een paar vrouwen bekijken. Wat zij voor de Heer mochten doen, hoe zij de Heer dienden. Iets over de verhouding man-vrouw in de Bijbel. De onderrichttekst, dat is ook een van de lastige teksten, 1 Timotheüs 2. En dan uiteindelijk gaan we als laatste naar een mogelijk standpunt van de gemeente. Het is zo dat als je een studie hiervan maakt in de gemeente, dan is het de bedoeling dat uiteindelijk de oudsten in de gemeente, dat die dan een standpunt gaan formuleren. En dat we allemaal weten, nou, zo staan we erin, zo zien we er tegenaan. Dat is voor ons wat de vrouw wel of niet zou kunnen doen. Ik herinner nog even aan die aan die eerste, aan vorige keer. En die gedachte van 1 Korinthe 13, waar Paulus zegt, we zijn nu eigenlijk, we weten nog niet zoveel nu. En soms kijken we in raadselen en soms dan zien we het niet goed. We zijn soms nog een kind en langzamerhand zullen we pas volwassen worden. En dan gaan we er meer van begrijpen. Nou, dan hebben we het al even gehad vorige keer over die regels van de hermeneutiek. En vooral ook dat vond ik erg belangrijk om te ontdekken, hoe ga je dan met die zwijgtekst om? En dan ook even de vraag naar jullie. Zijn er nog, naar aanleiding van vorige keer, vragen gekomen? Of heb je de studie doorgelezen en heb je dan gedacht, oei, hoe zit dit of hoe zit dat? Zijn er vragen daarover? Ik mag ze steeds stellen, maar ik wil toch even de ruimte geven als je vragen hebt. Niet direct, nou, dat komt dan wel. Hè. Vrouwen in de Bijbel. En het is heel boeiend om te lezen over vrouwen in de Bijbel. Dus komen ze tegen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En we gaan gewoon een paar teksten lezen. Een van die vrouwen, een van de eerste vrouwen, die vinden we in 1 Samuel 25. Er zijn er meerdere hoor, maar natuurlijk. Maar ik wil toch een paar vrouwen eruit halen die, ja, toch heel bijzonder waren. 1 Samuel 25, daar komen we Abigaël tegen. Abigaël. Even kijken, vers 32, 35. Je kent die geschiedenis misschien wel van David, die voordat hij koning is, in het land rondzwerft en met een hele troep mensen. Die moesten ook eten regelmatig en ze deden verschillende dingen. Ze beschermden ook landbouwers, ze beschermden mensen tegen aanvallen van rovers en zo. En het was ook in het geval van de man, een boer, Nabal. En Nabal, die was heel onverstandig, die was echt dwaas bezig als David bij hem komt. Want wat is de situatie? En de knechten van Nabal, die zijn wel wijs, die weten wat er gebeurde. Dat de kuddes en het land van Nabal werd eigenlijk verdedigd door de bende, hè, van David. Maar Nabal die wilde David niks geven, geen eten geven, geen brood, geen vlees of wat dan ook, wat ze nodig hadden voor hun troep. En dat was niet erg wijs, want David, we weten, David was de man naar Gods hart en was de man die heel mooi muziek speelde. Maar hij was ook heel duidelijk en als iemand zo ondankbaar was, dan was er gevaar. Maar dan is er een van de knechten die hoort de reactie van Nabal en die beseft, mijn baas Nabal is dwaas. Hij stuurt David weg, terwijl we worden geholpen door David en zijn groep, zijn legertje. En dan gaat die knecht, die gaat naar Abigaël, de vrouw van Nabal. En die komt naar David toe, want zij begrijpt wat er aan de hand is. Een wijze vrouw, een hele wijze vrouw, staat in vers 32. Er staat, toen zei David tegen Abigaël, gezegend zij de Heere, de God van Israël, die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Gezegend is uw raad en gezegend bent u dat u mij op deze dag verhinderd hebt tot bloedschuld te komen. Want David was eigenlijk van plan, zo'n domme, dwaze boer die zo onbeleefd en eigenlijk onbeschoft is, die mij zo aan de kant zet, die moet sterven. Dat was zijn bedoeling. En dat mijn eigen hand mij verlossing geschonken zou hebben. Want zeker, zo waar de Heere leeft, de God van Israël, die mij verhinderd heeft u kwaad te doen, wanneer u zich niet gehaast had mij tegemoet te komen. Dan was er van Nabal niet één man tot aan het morgenlicht overgebleven. Dat was wel een radicale tijd, hè? Maar zo was het wel. En hij vertelt aan Abigail dat ze zeer wijs gehandeld heeft. Een vrouw die eigenlijk haar gezin en haar hele bedrijf redt omdat ze een wijze vrouw is. Prachtig. En uiteindelijk Nabal die sterft toch kort daarna door zijn eigen schuld ook. En David neemt Abigail tot vrouw. Ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Hè? David die nam regelmatig een vrouw erbij. En zo ook Abigail. Maar het was een hele wijze vrouw. Een prachtige vrouw uit de Bijbel. Nou, een van de meest bekende voorbeelden van vrouwen in de Bijbel die ook leiding nemen. Die zowel geestelijk als praktisch leiding nemen. Dat is natuurlijk Deborah. Hè? In Richteren 4. Richteren 4. Dat is ook een heel merkwaardig verhaal. Want er is van een rechter, een leider, een man. Dat is Barak. En hij was geen koning, maar hij was wel een leider van het volk. Een rechter, een van de rechters. En, maar er is ook Deborah. In Richteren 4 vers 4, daar staat, en Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapidot, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Efraïm. En de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe. Een bijzondere bediening. Zij was een profetes. Ze gaf leiding aan Israël. Leiding aan het volk. Een vrouw aan het hoofd van het volk. Hoewel, officieel was het Barak. Maar Barak, dat was geen sterke persoon. Als alles vanzelf ging, dan was hij wel de leider, maar hij was geen sterke persoon. Iets verderop zie je, vers 8. Als Barak wordt gewezen op zijn taak, hij moet initiatief nemen om de vijand te verslaan. Maar dan staat er, vers 8, toen zei Barak tegen haar, tegen Deborah, als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. En dan staat er, Deborah zei, ik zal wel met u meegaan. Maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn. Want de Heere zal Sisera, de vijand, overleveren in de hand van een vrouw. En toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Deborah, een hele sterke persoonlijkheid. Die een geweldige bediening had. Profetes was ze. Ze sprak recht. Zij was eigenlijk de steunpilaar op dat moment in Israël en niet Barak, die het eigenlijk had moeten doen. Dus een hele sterke vrouw die de leiding heeft. Iets verderop, dan staat er in vers 14, Deborah zei tegen Barak, sta op, want dit is de dag waarop de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet uitgetrokken voor u? En toen daalde Barak van de berg Tabor af met 10.000 man achter zich. Dus daar is hij wel de leider van het leger, hè, Barak, met 10.000 man die hem steunen, die hij leiding geeft. Maar het is Deborah die zegt, sta op, kom in actie, want dit is de dag waarop de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. En dat gebeurt ook, en dan gaat Barak met zijn volk verslaat, het leger van Sisera. En dan nog iets verderop, vers 17, dan komen we nog een vrouw tegen. En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van Heber, de Keniet. Er was namelijk vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van Heber, de Keniet. Een vrouw, Jael. Jael kwam naar buiten, Sisera tegemoet, en zei tegen hem, wijk af van uw weg, mijn heer, wijk af van uw weg, en kom bij mij. Wees niet bevreesd. Een vrouw die Sisera eigenlijk op verkeerde spoor zet. En hij week naar haar af in de tent en zij dekte hem toe met een deken. Daarna zei hij tegen haar, geef mij toch een beetje water te drinken, want ik heb dorst. En toen opende zij een leren melkzak en gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. En dan staat er, vers 21, vervolgens nam Jael, de vrouw van Heber, een tentpin. Toen Sisera lag te slapen, nam een hamer in haar hand, ging stilletjes naar hem toe en dreef de pin in zijn slaap, zodat hij aan de grond vast zat. Hij was namelijk in een diepe slaap gevallen en uitgeput. En hij stierf. Dat geeft toch te denken, hè? Er waren dus hele sterke vrouwen, ook in het Oude Testament en trouwens ook in het Nieuwe Testament. Hè? Dat waren andere tijden ook, hè? Dat kunnen we ons ook altijd moeilijk voorstellen, maar zo was het wel. Het was de vijand en de vijand was goddeloos. En dat was heel hard. De goddeloze moest worden uitgeroeid en gedood. Maar Deborah had tegen Balak gezegd van, je zult wel uitgaan, maar je zal geen eer behalen. Want de eer gaat naar en Deborah en naar Jael. Die vrouw, daar staat verder heel weinig van in de Bijbel, maar blijkbaar een hele wijze vrouw. Ze weet precies wat er gebeurt en als Sisera daar aankomt, dan weet ze wat ze moet doen. En ze misleidt hem en uiteindelijk met de bedoeling om hem te doden. Want de vijand moet gedood worden. Dus Jael, Deborah, Jael. Nog een interessante geschiedenis is in Numerie. Even kijken. Numerie 27. Dat is op zich een heel interessant gedeelte. Ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt of herinnert. Het gaat over de dochters van Zelafat of Zelofgat. De naam staat in verschillende Bijbelvertalingen verschillend. Dus je mag ervan maken wat je wil. Wat was nu het probleem met deze dochters van Zelofgat of Zelafgat? Ze ontdekten dat er een tekort was in de wet. In de wet van Mozes. Dus dat is nogal wat, hè? En ze gingen naar Mozes toe. En het was in die tijd toch niet zo gewoon. Dat iemand commentaar had of een vraag had over de wet van Mozes. En dan de moed had om naar Mozes te gaan. En oei. Maar zij gingen naar Mozes. Deze dochters van Zelofgat. In vers, dus nummer 27, vers 2, daar staat, ze gingen staan voor Mozes en voor Eleazar, de priester. En voor de leiders en heel de gemeenschap. Dus dat was een hele openbare gebeurtenis. Bij de ingang van de tent van ontmoeting. Met het verzoek. Ze hebben een verzoek. Onze vader is gestorven in de woestijn. Hoewel hij zelf niet behoorde tot de aanhang van hen die tegen de Heere hadden samengespannen. Dus eigenlijk had hun vader moeten blijven leven. Tot de aanhang van Korach. Hij is om zijn eigen zonde gestorven. Dus er is toch iets gebeurd waardoor hij eerder gestorven is, hoewel hij had mogen blijven leven. Hij had echter geen zonen, dat is het probleem. Waarom zou de naam van onze vader uit het midden van zijn geslacht worden weggenomen? Alleen maar omdat hij geen zoon had? Geef ons bezit te midden van de broers van onze vader. En Mozes bracht hun rechtszaak voor het aangezicht van de Heer. Dus deze dochters, deze zusters, hadden iets ontdekt. En ze dachten, dit klopt niet, dit is niet eerlijk, dit is niet rechtvaardig. En ze gingen naar Mozes met dat verzoek. En Mozes die gaat overleggen met de Heer. En de Heer sprak tot Mozes en hij zegt, de dochters van Zelofgat, hier staat een andere naam, hebben gelijk. U moet hen inderdaad een eigen erfelijk bezit geven te midden van de broers van hun vader. En u moet het erfelijk bezit van hun vader op hen doen overgaan. Dus dan komt er een verandering in de wet door deze vrouw aangebracht aan Mozes. En de wet wordt veranderd zodat ook als een man geen zonen heeft, maar wel dochters, dat het erfdeel overgaat naar de dochters. Dus dat was niet gebruikelijk. Het is een hele boeiende geschiedenis, vind ik dit. En hoe vrouwen opstaan voor hun recht. Nu, er zijn nog vrouwen. Ik denk nog even aan Mirjam. Mirjam, de zuster van Mozes. Er staat van Mirjam dat zij een profetes was. En zij gaf leiding aan het volk. Ze was ik denk dat zij een muziekleider was, een eredienstleider. Ze had muzikale gaven en zo gaf ze leiding aan het volk. Maar er staat dat zij was ook een profetes. Dus dat was ook niet de minste. Nou, in het Nieuwe Testament, daar vinden we ook vrouwen natuurlijk die God dienen en die ook genoemd worden. Die ook een belangrijke positie mochten innemen. Naar Lucas 8 vers 3. Lucas 8 vers 3. En in het Nieuwe Testament, dan kan je toch heel wat namen lezen van vrouwen die de Heere dienden en die ook gerespecteerd werden. Lucas 8 vers 3. Dat is een stukje waarboven staat de dienende vrouwen. Ik ga het even lezen vanaf vers 1. En het gebeurde daarna dat hij, Jezus, van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. En de 12 waren bij hem, de 12 discipelen, apostelen. En sommige vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie 7 demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chuzas, de rentmeester van Herodes, waren belangrijke of bekende vrouwen, en Susanna en vele anderen die hem dienden uit hun eigen bezittingen. Dus er waren meerdere vrouwen die Jezus dienden. Wij kennen natuurlijk vooral de 12 discipelen, maar we zien hier ook een aantal namen, maar er waren vele vrouwen die hem dienden. Er staat hier niet bij op welke manier ze dat deden. Maar ik denk dat je kan je voorstellen dat er best heel wat nodig was. Jezus die trok rond met zijn 12 discipelen en er waren meestal meerdere bij die hem volgden. Het was een heel gezelschap. Die moesten ook verzorgd worden, onderdak hebben. En we hebben de indruk dat die vrouwen daar een hele belangrijke taak in namen. Om de Heer zo te dienen. Een hele dienende taak. Een dienend leiderschap is dat. Hè. Als je gaat kijken naar Romeinen 16... U weet Romeinen 16, dat is, of dat lijkt een heel saai hoofdstuk met allemaal namen die genoemd worden. Een hele rij van namen. Maar daar ook is een boodschap, want daar kom je alleen namen tegen. Ook namen van vrouwen die voor Paulus heel belangrijk waren. En die voor de gemeente heel belangrijk waren. In Romeinen 16 vers 1, daar wordt Febe genoemd. Onze zuster die een dienares, een diaken is van de gemeente die in Kengreën is. En hij zegt, opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heilige waardig is. En haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft. Want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Dus Febe was een heel belangrijke dienares van de Heer, die voor Paulus ook van belang was. Je komt in dit hoofdstuk nog anderen tegen. Priscilla en Aquila. Dat is een echtpaar dat een hele belangrijke functie had. Zij gaven onderwijs. Hier was trouwens ook Priscilla, een vrouw die onderwijs gaf. Zij komen in hun leven, in hun bediening, komen ze Apollos tegen. Apollos, dat is een man die tot geloof is gekomen. Hij was een Jood die... Er staat een hele interessante uitdrukking van hem die hem kenmerkt. Dat is, hij was, staat er in een van de vertalingen, hij was doorkneed in de schrift. Hij was helemaal vertrouwd met de schrift. Maar hij komt tot geloof en dan moet hij gaan ontdekken wat nu Jezus, de Messias, betekent. En hoe dat ook staat in het Oude Testament. En Priscilla en Aquila. En het is heel eigenaardig dat Priscilla wordt steeds eerder genoemd. De vrouw wordt genoemd voor Aquila de man. En zij geven hem onderwijs. En zij leren Apollos hoe het eigenlijk zit met Jezus, de Messias. En hoe dat ook in het Oude Testament al staat. Je komt nog andere namen tegen. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar als je Romeinen 16 nog open hebt in vers 12, dan zie je de namen van Tryphena en Tryphosa. Vrouwen die zich veel moeite getroost hebben in de Here. En dan groet Persis, de geliefde zuster die zich veel moeite getroost heeft in de Here. Zo zijn er vrouwen die Paulus gediend hebben en die zich hebben ingezet voor het evangelie. Dat betekent vrouwen met een bediening. Vrouwen die hebben ontdekt wat hun gaven zijn en die een bediening hebben. Nog een paar namen kan je vinden. Het zijn Euodia en Syntyche. Ken je die namen? Nog van gehoord? Nee. In Filippenzen 4 vers 2 en 3 staan die namen. Oh, ze staan hier op de beamer ook al. Ik ga dat niet opzoeken, maar dat kun je opzoeken en dat kun je lezen. Dus eigenlijk kan je zomaar een aantal mensen naar voren halen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Namen van vrouwen die de Here gediend hebben. Vrouwen die dus een bediening hadden en die ontdekt hebben, we hebben gaven en we mogen de Here daarmee ook dienen. Nu, er zijn er meer, hè, maar nu toch even naar dat punt verhouding man-vrouw in de Bijbel. Ik weet dat er zijn bijbeluitleggers en die zeggen ja, eigenlijk de vrouw is altijd even belangrijk als de man. Dat is in zekere zin ook waar. En die zeggen ja, je kan in de Bijbel lezen en er komen net zoveel vrouwen tegen als mannen. Maar dat is niet waar natuurlijk. Er zijn toch, de meeste namen van dienaren van God zijn mannen. En gelukkig, en dat is voor ons een geweldige hulp en een eye-opener, er zijn ook vrouwen. Maar de verhouding man-vrouw, en of we dat nu leuk vinden of niet, maar er is toch een zekere balans. En man en vrouw, Petrus zegt, ze zijn volwaardige erfgenamen van de genade. Dat is het wonderlijke, ze zijn eigenlijk gelijkwaardig, helemaal gelijk. Gelijkwaardige erfgenamen van de genade. Dat staat dus in 1 Petrus 3 vers 7. We hebben vorige keer ook gezien de tekst in Galaten dat in Christus man en vrouw zijn gelijk. Maar in de Bijbel zie je toch dat er een balans is, een verhouding. Man of mannelijk heeft wel steeds voorrang. We hebben net gezien van die zusters die geen broer hadden. En hun erfenis kwijt zouden zijn. Dat was toen eigenlijk de norm. Dat alleen een man was een erfgenaam. Die bracht ook het volgende geslacht, de volgende generatie voort. En dat was de erfgenaam. En gelukkig hebben die zusters hebben dan bij Mozes voor elkaar gekregen dat er ook naar dochters dat recht ging. Maar je ziet dat steeds in de Bijbel. Nu, dan kan je allerlei vragen stellen. Je kan zeggen, nou, was God niet voor deze tijd dan? Je kan ook zeggen, ja, het was alleen in die tijd. Maar het is wel een achterliggende gedachte dat die steeds in de Bijbel te zien is. In het Oude en ook in het Nieuwe Testament. En ik denk dat dat ook een reden heeft, namelijk dat de man sinds de schepping eigenlijk verantwoordelijk is. En dat is ook zo in een gemeente. Niet meer dan een vrouw. Want we hebben gezien, die vrouwen. Stel je voor dat je een vrouw hebt als Abigaël, als man. Dan mag je heel gelukkig prijzen. Hè? Dat je zo'n wijze vrouw hebt. En ik denk dat dat ook in de praktijk vaak zo is. Met ons, in onze gezinnen, als huwelijk. En dan als man moet je misschien